Lieve Vader in de hemel, mag ik u zo bidden voor Willem. Wilt u hem zegenen met uw woorden die hij door mag geven aan ons? Wilt u hem vullen met uw geest, Heer, zodat uw woord zal zegen vieren in deze gemeente. Amen.
Amen. Amen. Goedemorgen. Staan gaat niet meer zo lekker. Maar dat was de vorige keer ook al zo. Dus, doe het zo. Het is heel bijbels ook, de heer Jezus, Lucas 4. Nadat hij de Bijbel voorgelezen had, ging zitten om te preken. Dus, maar ik ga voor het bijbelvoorlezen ook niet staan. Maar het is heel kort. Ik ga verschillende schriftplaatsen noemen, maar ik begin met eentje. En die ken ik uit mijn hoofd, dus je mag hem opzoeken. Het is Johannes 1, vers 18. Johannes 1, vers 18. Een van de mooiste hoofdstukken in de Bijbel, Johannes 1. Ongelooflijk, maar daar gaan we het niet over hebben verder. Maar in dat 18e vers staat dit. Niemand heeft ooit God gekend. De enige geboren zoon die in de schoot van de vader is, of aan de boezem van de vader is, die heeft hem verklaard, of die heeft hem doen kennen. Door hem kennen wij de Vader. Door hem kennen wij God. Dat is natuurlijk een heel bijzonder beeld wat daar geschetst wordt. Maar even voorstellen, voor de grondlegging der wereld. Zoals er staat in de eerste vers. In den beginne was het woord, dat is Christus. Woord betekent dat wat uitdrukking geeft aan iets wat binnenin zit. Een innerlijke gedachte. Dat wil zeggen wie God is, dat is door de Zoon duidelijk gemaakt. Hij is het woord, de openbaring van God. En hij kan dat perfect omdat hij zelf God is. Daarom staat er in den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dan moet je dat proberen even in te denken. Voor de grondlegging der wereld was nog niets geschapen. Geen engel, geen mens, geen ster, geen planeet. Toen was daar de Vader. En toen was daar de Zoon aan de boezem van de Vader. Eigenlijk is dat het beeld van een maaltijd. Hè? Je moet het aan mensen toch proberen in menselijke beelden duidelijk te maken. Dit is het beeld van een maaltijd waarbij je aanlicht aan tafel en de gastheer ligt aan en in zijn schoot, aan zijn boezem. Dat is de ereplaats, daar is de Zoon. Vader, Zoon. Vader, Zoon. En nu ga ik een heel gekke vraag stellen. Die verwacht je niet van me. Die heb je ook nog nooit van dit podium gehoord. Maar ik stel hem toch. Dus deze vraag. Vader, Zoon. Waar is hier de moeder? Nou ja, zegt u, wat krijgen we nou zeg? Waar is hier de moeder? Ja. Er zijn mensen die hebben het christendom verweten dat het zo'n moederloze godsdienst is. Je hebt de vader, je hebt de zoon. Dat zijn allemaal hij-figuren. En zo verklaart men ook dat al heel vroeg in de kerk, door die enorme behoefte aan een moederfiguur, Maria enorm op de voorgrond is geplaatst. Naar mijn bescheiden mening is dat veel te ver gegaan. En naar mijn bescheiden mening hebben de protestanten het omgekeerde gedaan en eigenlijk gaan helemaal verwaarloosd. Maar ze is wel de moeder van de Zoon van God. Het is ook haar zoon. Dus dat Maria zo'n grote plaats heeft ingenomen, meer dan misschien wij haar wel eens hebben toegekend als protestanten. Dat is wel waar. Maar is dat nou de oplossing van het probleem? Waar is de moeder? Is dat Maria? Ja, er is een soort heilige familie op aarde, zo noemen we dat. Hè? De familie, de heilige familie in de kerkelijke traditie, dat was Maria, Jozef, Jezus. Toen ze moesten vluchten naar Egypte, was dat een keurig gezinnetje. Vader, moeder, kind. Zo stellen we ons gezinnen voor. Ah, gelukkig, dat is toch een vrouw. Maria. Is dat de oplossing? Maria is een mens. Jozef is een mens. En het is als mens dat de Heer Jezus daar wordt voorgesteld. Hij is een kind uit haar geboren, een menselijk kind. Dat hij meer is dan dat, oké. Maar die heilige familie is precies dit duizendmaal geschilderd. Vader, zoon, kind. Vader, moeder, kind. Maar is dat het antwoord op de vraag die ik stelde? Als je daar voor de grondlegging der wereld kijkt naar die vader, die zoon... aan de boezem van de vader, op de eerste plaats. Waar is de moeder? Ik ga het probleem voor u op een heel andere manier benaderen. Mag ik even kijken, wie van jullie zijn er allemaal moeder? Moet je even over nadenken natuurlijk, hè? Oh ja, ik was moeder, ja. Wie hoopt het nog te worden? Ook zie geen handen. Dat is ook een beetje een stomme vraag natuurlijk. Maar het zijn er wel, ja, natuurlijk ontzettend mooi. En ik zou me kunnen voorstellen, als ik moeder was, wat ik niet ben, dat je misschien wel eens een beetje jaloers bent op al die mannen. Want ja, die heten vader, als ze vaders zijn. En God is ook vader. Dan denk je als moeder toch gauw dat je een beetje tweederangs bent. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want denk erom. Niet alleen vaders zijn geschapen naar het beeld van God. Maar moeders net zo. Alles wat een moeder tot een moeder maakt. En waar wij als vaders niet aan kunnen tippen. Dat is God ook. In datzelfde Johannes 1 staat. Dat diegene kinderen van God zijn die uit God geboren zijn. Dat is het beeld van een moeder. Niet die door God verwekt zijn, dat zou je ook kunnen zeggen. En zo staat het ook wel eens in de Bijbel. Nee, uit God geboren. Dus in datzelfde hoofdstuk, Johannes 1, hebben we al een begin van een antwoord. Uit God geboren zijn, dat beeld is het beeld van God als een moeder. Dus niet vader, zoon en daarnaast nog een moeder. Nee, God zelf is het. Ik ga een duur woord gebruiken, het prototype van elke vader, maar ook van elke moeder. Alles wat moeders hebben en wat wij vaders niet hebben, dat heeft God wel. Nou, maar als we bijvoorbeeld kijken naar het begin van de Bijbel, dat horen wij niet. Maar de Jood hoort het wel, wat ik je nou ga vertellen. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig. Duisternis was op de vloed. En de geest van God zweefde over de wateren. Wij denken daarbij helemaal niet aan een mannelijke of een vrouwelijke gestalte. Maar de Jood die naar de Hebreeuwse tekst luistert, die hoort dat wel. Ruach, niet altijd, een beetje een raar woord, maar dat is heel vaak vrouwelijk. En dat woord zweefde hier, dat moet je dan maar even aan me aannemen. Die werkwoordsvorm heeft ook de vrouwelijke vorm. Dus wat een Jood hoort is dit. God schept de wereld, maar die is duister en ledig. En dan is dat de moedervogel die zwerft over de aarde. Zweeft over de aarde. Als het ware om die aarde in de gaten te houden. En datzelfde beeld gebruikt God later in Deuteronomium 32, het beeld van de moedervogel. Die over zijn jongen zweeft. Is wonderbaarlijk door God gemaakt, nietwaar? Sommige vogels leggen hun eieren op zeer hoge plaatsen. Dat is natuurlijk om ze te beschermen tegen allerlei wildgedierte. Maar dat betekent wel als die eieren uitkomen, dat die jonge vogeltjes zich ook op die hele hoge plek bevinden, waar absoluut geen ruimte is om te oefenen. En toch vroeg of laat moet het gebeuren. Dan moet zo'n jong gaan voor het eerst de vleugels uitstrekken en gaan vliegen. Maar moeder vliegt mee en houdt de zaak scherp in de gaten. En als dat jong dreigt te vallen, dan schiet de moeder daaronder en draag dat jong terug naar het nest. Eerste les mislukt. Geef niet, volgende keer doen we het weer. Net zolang tot het wel gaat. God als moedervogel. Weet je hoe vaak dat staat alleen al in de psalmen? Dat we mogen schuilen in de schaduw van de Almachtige, zegt Psalm 91. Maar andere keren onder de schaduw van zijn vleugels. En zelfs de Heer Jezus, die toch als mens duidelijk een man was. Bij God kun je zeggen, hij is geen mens, dus hij is niet man of vrouw. Ook al wordt hij vader genoemd, hij is niet man of vrouw. Maar de Heer Jezus was wel een man. En toch gebruikt hij een vrouwelijk beeld als hij zegt... En hij zegt het huilend over Jeruzalem. Als hij de stad nadert in Lucas 13, Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doden stenen. Hoe dikwijls heb ik jullie willen bijeenverzamelen, zoals een hen haar kuikens. En jullie hebben niet gewild. Dan vergelijkt hij zichzelf met de moederkip. Ja, tegenwoordig zie je dat zoveel niet meer, want kijk, ze mogen niet meer zo loslopen. Of ze worden al heel gauw bij de moeder weggehaald. Maar zo'n ouderwets beeld van die moederkip, die kloek, met die kuikentjes om zich heen. En als er een gevaar dreigt, dan zegt ze kukeleku of iets anders. Nee, dat is de haan die dat zegt, hè? Dat is de haan, pardon. Dan zegt ze, wat zegt ze dan wel? Tok, tok. En dat zegt ze dan op zo'n toon dat wij niet begrijpen, maar die jongen weten meteen, aha, daar is moeilijkheden. Dus die vluchten dan onder haar vleugel. Ze zijn veilig onder de vleugels van mama. Ze zijn daar knus, het is daar warm en het is daar veilig. Dan gebruikt de Heer Jezus het beeld. Je hebt helemaal geen extra moeder nodig in het christendom. Alles wat moederlijk is, vind je in God. Je vindt het zelfs in de Heer Jezus. Er is een prachtig beeld in Psalm 131, ken je wel, waar David zegt dat hij af en toe bij God een schuilplaats zoekt zoals een gespeend kind bij de moeder. Nou, dat moet je tegenwoordig even uitleggen. Die kinderen waren veel langer aan de moederborst dan dat vandaag gewoonlijk het geval is. Dat kon wel duren tot het kind 3 was. Dan speelde het met andere kinderen en kon dan toch weer even naar moeder toe gaan als het dorst had om bij moeder te drinken. Kun je ons niet meer voorstellen. Maar dat betekent ook dat als zo'n kind gespeend werd, dat wil zeggen definitief werd losgemaakt van de moederborst, dat was een groot feest. Dat weten we bij Isaac na zijn geboorte, Genesis 21, toen hij gespeend werd, dat zal hij een jaar of 3, misschien wel 4 geweest zijn. Toen werd een groot feest aangericht. Maar Isaac en Ismaël ruzie krijgen en Ismaël moet weg, maar daar gaat het dan verder even niet over. Het gaat over dat gespeend worden. Vrouw zijn is toch wel iets heel bijzonders, dat weet de helft van jullie. Vooral als je een kind krijgt. Hoeveel keren wordt die moeder van dat kind losgemaakt? Daar hebben wij vaders niet zoveel benul van. De eerste keer is als dat kind geboren wordt. Wij verwachten nu ons 5e achterkleinkind. En ik betrap mij erop dat ik erop naar uitkijk alsof het een kind van onszelf was. En omdat het zo'n groot wonder is, blijf ik er gespannen naar uitkijken. En de eerste keer als dat kind uit de moeder komt en de navelstreng wordt doorgeknipt. Tegenwoordig mogen de papa's dat doen. Dat was in onze tijd helaas nog niet zo. Dat is de eerste keer dat ze losgemaakt worden. De tweede keer als een kind losgemaakt wordt, is als het gespeend wordt. Elke keer wordt de afstand naar de moeder groter. De derde keer is het als het zelf naar school gaat fietsen. Die elke ochtend dat kind uitzwaait, maar ook tegelijk, oh, Heer, bewaar het kind, ze is nu alleen op de weg. Maar dat moet, ze moet groot worden, ze moet zelfstandig worden. De vierde keer als ze het huis uitgaat. Maar dan nog, als ze naar huis wil, dan zegt ze, ik ga naar huis. Haar huis is dan niet haar kamer waar ze woont, maar dat is bij haar moeder. En de vijfde keer is als ze gaat trouwen. We hebben 4 kinderen en mijn vrouw, mag ik best vertellen, heeft gehuild bij alle 4 keer. Niet omdat ze niet blij was voor het kind, natuurlijk wel. Niet omdat ze niet blij was met de aanstaande schoonzoon ook. Maar omdat ze zich realiseerde, dit is de 5e en laatste losmaking. Ik heb dat vaak gemerkt bij vrouwen die niet getrouwd zijn. Het zijn altijd uitzonderingen. Hoe gehecht ze kunnen blijven aan hun moeder. Want dat is wat ze hebben. Maar goed, terug naar Psalm 131. Als een gespeend kind bij de moeder. Dat kind is losgemaakt van de moeder. Maar dat heeft dat moeder nog zo nodig. En als er iets is, ook al is het gespeend, als het valt en het doet de knie zeer, of als het geslagen is door een ander stout jongetje, of als het pijn heeft, dan roept het om de moeder. Jullie weten, ik ben hier als kind opgevoed in Apeldoorn, het grootste dorp van Nederland. Voor degenen die denken dat het een stad is. Tussen mijn 8e en de dag van ons trouwen was Apeldoorn toch eigenlijk mijn dorp. Ook toen ik ging studeren in Utrecht. Apeldoorn. En ik herinner me die rol van mijn moeder nog zo goed. Later werd mijn vader steeds belangrijker. Na de puberteit, als je gaat studeren en zo, dan worden er lange gesprekken gevoerd hier in de omgeving van Apeldoorn over allemaal zaken. Maar die eerste jaren, de moeder. Ik had toen veel last van mijn benen. Ik weet niet of dat dezelfde kwaal is als nu, ik denk van niet. Maar in elk geval, dan huilde ik en dan riep ik 's nachts om mijn moeder. En af en toe kwam mijn vader. Beste kerel, ik gebruik zijn Bijbel nog steeds. Maar het was niet hetzelfde. In die fase heb je de moeder nodig. Dus hij kwam nog wel eens uit mijn bed om mijn moeder te laten slapen. Maar nee, mijn moeder moest komen. Ik weet eigenlijk niet wat ze kon, want ze kon die pijn niet wegnemen. Ze kon alleen maar troosten zoals alleen mijn moeders kunnen troosten. Daar komen we nog op terug. Oh, wat mooi was dat. Het is heel pijnlijk. Misschien sommigen van jullie hebben hun moeder al heel vroeg verloren. Dat spijt me dan heel erg. En misschien komt er een andere moeder in de plaats die die rol overneemt. Dat is dan heel mooi. Maar dat beeld van David is zo mooi. Ik vlucht naar God als ik pijn heb, als een jongetje mij geslagen heeft. Als ik op de grond gevallen ben. Want ik ben wel gespeend, maar ik wil toch elke keer weer terug naar mama. Dat is God. God. God wordt nooit moeder genoemd. Dus ik wil geen mailtjes hebben van je hebt gezegd dat God moeder is, maar dat klopt niet, hij is vader. Dat weet ik ook. Ik zeg het, want het gebeurt wel eens een keer. Dat ik zulke mailtjes geef. Nee, ik heb niet gezegd God is moeder. Maar ik zeg wel, alles wat moeders hebben, dat komt van God. Dat zijn de moederlijke eigenschappen. We hebben geen moeder nodig zoals Maria. Ik heb grote waardering voor Maria. Ik sta wel eens een keer om mensen uit te dagen. Ik ben een Maria-vereerder. Natuurlijk vereren wij haar als de moeder van de Heer Jezus. Maar ik heb haar niet nodig, zoals ik dat wel eens in echt katholieke landen gezien heb. Trouwens ook Grieks-orthodoxe landen. Ik denk dat ik het zowel in Polen gezien heb als in Rusland en in Griekenland. Als je daar in zo'n kerk een tijdje rustig gaat zitten, zo, dan zit ik daar zo aan het observeren van de mensen. En er komen jonge vrouwen, vaak zwangere vrouwen, of vrouwen die een man willen. Ze rennen zo het beeld van Christus voorbij en ze gaan naar het beeld van Maria. Dat begrijp ik ergens ook wel. Ik vind het jammer. Maar ik begrijp het wel. Het verlangen naar de mama. Mama, alsjeblieft. Ik word nu zelf ook mama. Geef me de kracht daarvoor. Mama, ik ben nog geen mama. Ik wil zo graag mama worden. Mama, help me, zegen me. Maar God heeft dat allemaal in zich. Daar heb je me hier niet voor nodig. Dat is een prachtig woord. In Jesaja 49. Daar zegt God. Zelfs al zou een moeder haar zuigeling vergeten. Theoretisch is dat denkbaar. Ik vergeet jullie nooit. De laatste keer heb ik weer van die verschrikkelijke berichten gekregen bij hittegolven. Dat zo'n moeder denkt, ik schiet even die winkel in, ik laat de baby achter in de auto. Draai dan tenminste het raam 5 centimeter open. Nee, dat. En dan komen ze terug, het kind is dood. Dat is zo afschuwelijk. En toch was het een vorm van domme verwaarlozing. Je kunt dat niet doen, je moet dat weten. Zelfs als zou het denkbaar zijn dat een moeder haar zuigeling vergeet. Ja, je gaat met de Maxi-Cosi naar de Albert Heijn. Je hebt twee zakken vol ingepakt. Je neemt die zakken mee naar huis en je komt thuis. Je denkt, verdraaid, ik heb die Maxi-Cosi nog bij Albert Heijn laten staan. Dat is theoretisch denkbaar. Onwaarschijnlijk, maar het kan gebeuren. En God zegt, ik nooit. Ik nooit. En ik zeg dat even tegen diegenen onder ons die op dit moment misschien eenzaam zijn. Of verdriet hebben. Of zorgen hebben. Ik geloof niet in mensen die geen zorgen hebben. Over zulke mensen maak ik mezelf zorgen, want dat klopt iets niet. We hebben allemaal zorg. Wat het ook mag zijn. Over je gezondheid, over je leeftijd, over je kinderen, over je financiën, over je baan, over je relatie, je huwelijk. Wat het ook mag zijn. Je vervelende buren, je vervelende baas. Allemaal zorg. Maar zeg nooit, God heeft me in de steek gelaten. Of hij luistert niet naar me. Van de week hadden mijn vrouw en ik nog over iemand die we heel goed gekend hebben, een generatie ouder dan wij. Die af en toe ontzettend boos op God kan zijn. En menselijk gesproken kan je dat ook wel begrijpen. Hoe kan God in vredesnaam dit in mijn leven toelaten? Ik ga geen bijzonderheden geven, want sommigen van jullie zouden dan kunnen vermoeden dat ik weet over wie ik het heb. Hoe kan God dat doen? Dat begrijp ik. Maar boos zijn op God betekent dat je het beter weet dan God. Dat jij de hele wereld beter kunt overzien en tegen God zegt, u hebt een fout gemaakt, dat had u in mijn leven nooit zo moeten toelaten. En dan moet degene die zeggen, waar is God? Waar is God? Hij is vlakbij. Het ligt aan jou als je niet bij hem uitkomt. Dat gespeende kind dat rondzwerft, weet altijd die moeder toch te vinden. Als mama kwijt is, dat is soms het ergste wat je kan gebeuren als kind zijnde. Ik laat je nooit in de steek, zegt God. Dat zeg ik ook tegen degene onder jullie die misschien wel zo'n moeder nodig hebben. Die zich voelen als een kind dat naar mama uitkijkt. Niet naar papa. Papa is er voor de zware gesprekken. En weet ik veel, maar moeders om te troosten. En de mooiste tekst is misschien wel Jesaja 66. Daar gaat het over het grote herstel van Israël in de eindtijd. En wat God zegt tegen al die Joden die zullen terugkeren naar het land voor zover ze hem kennen. Ik zal jullie troosten zoals een moeder jullie troost. Je kunt je eigenlijk gewoon niet voorstellen dat daar zou staan zoals een vader jullie troost. Nee, ik troost jullie zoals alleen een moeder dat kan. De moeder, daarmee verbind je dat woord. Troost. Ja, gisteren hadden we een troostfinale. Wat een stom woord, zeg. Grote jongens die bijna aan de top staan. En nou nog moesten vechten om de derde plaats. Als troost, omdat ze niet in de finale zijn terechtgekomen. Ja, waar je al niet voor getroost moet worden soms. Sommigen van jullie hebben echte troost nodig. Stel voor dat je pas je partner verloren bent. Is ongeveer, ik heb het niet meegemaakt, maar het lijkt me een van de ergste dingen die je meemaakt. Ook al ben je nog zo lang getrouwd. In zekere zin, hoe ouder je bent, hoe langer je getrouwd bent, hoe meer je elkaar nodig hebt, hoe pijnlijker het wordt dat je je partner verliest. Maar goed, ik wil het niet vergelijken. Het is altijd erg. Troost. Troost betekent niet dat God meteen zorgt voor vervanging. Troost, ik weet niet hoe je het moet omschrijven. Alleen al het feit dat je mag rusten aan het hart van je moeder. Dat ze, haar armen om je heen slaat. Dat doet God. God troost zijn kinderen als ze verdriet hebben. Wat het ook is. En ik weet dat er sommigen van jullie zijn die deze boodschap op dit moment heel hard nodig hebben. Omdat ze zich eenzaam voelen, omdat ze het moeilijk hebben. Er is één die zijn arm om je heen wil slaan, maar dan moet je je ook voor openstellen. Dan moet je je heel bewust voor openstellen. God die troost. Maar ik heb nog een verrassing voor het eind bewaard. En het allereerste lied dat we gezongen hebben herinnerde mij weer aan. Er is nog een derde moederverschijning in het christendom. Dat zijn wij. Christus heeft een bruid. En die bruid is tegelijkertijd een moeder. Zij is de vrouw van het lam. Zelfs na 1000 jaar van het Messiaanse Rijk wordt nog gezegd dat zij de bruid van het lam is. Ze ziet er nog steeds even mooi uit. Mijn vrouw ziet er nog steeds even mooi uit als 57 jaar geleden. Maar het is toch anders. Het is anders mooi, anders mooi. Ik heb ooit een heel grote plaat aan een foto van haar laten maken. Van een pasfoto toen ze 22 was. En die hangt naast mijn bed. Voor mij is ze nog steeds even mooi. Maar met die bruid is dat ook zo. De bruid van Christus. Maar je kunt ook zeggen, in het Oude Testament was dat zo met Jeruzalem. De stad van God. Denk alleen al aan zo'n prachtige psalm op psalm 45. Waar de koning, we hebben veel van die koning gezongen, van zijn heerschappij. Maar zo'n koning, dat kun je niet voorstellen zonder koningin. Er zijn maar heel weinig ongetrouwde koningen in de geschiedenis. In eerste plaats moesten ze voor nakomelingen zorgen, opvolgers. Dus ze hadden een vrouw nodig. Maar ook naast de koning hoort een koningin. En dat zijn wij. We hebben niet alleen behoefte aan een moeder, maar wij zijn ook zelf moeder. Dan ga ik nog een stapje verder. In het christelijk gezin, zoals we dat eigenlijk met elkaar vormen, zijn we allemaal broeders en zusters. En toch, als je anderhalf generatie ouder bent dan een ander, dan ben je voor die persoon, als je in een nauwe relatie met die persoon staat, toch eerst eerder een geestelijke vader of een geestelijke moeder. Men vraagt vaak aan mij, waarom komt je vrouw niet mee? Heb je je vrouw niet meegenomen? Dat is al een hele ouderwetse uitdrukking natuurlijk. Hè? Want je neemt je vrouw niet meer mee. Ze gaat niet mee tegenwoordig. Maar goed, waarom heb je er niet mee? Mijn vrouw is een echte moeder. Dat mag ik rustig zeggen, ook in onze gemeente. Ze kent van iedereen alle zorgen en moeite. Daarom duurt het ook al heel lang voordat we naar huis kunnen. Want ze moet eerst met iedereen praten. Zij is een echte moeder in Israël. Het frappante was dat ze dat al had toen we nog niet zo lang getrouwd waren. Ik merkte dat oudere zusters, en die zijn er niet meer, die zijn allemaal overleden. Maar die oudere zusters hadden al de neiging om haar hart bij haar uit te storten. De gemeente heeft ook behoefte aan vaders en moeders. En als je ouder geworden bent, als vrouw zijn, laat ik maar even bij de moeders blijven. Vraag je dan eens af, ben ik eigenlijk een moeder, een geestelijke moeder? Voor wie dan? Behalve voor mijn eigen kinderen. Weet je dat het een kostbaar bezit is? Probeer maar eens in te denken in deze gemeente. Als je hier heel goed vertrouwd bent. Als je mensen allemaal kent. Hebben jullie zulke geestelijke moeders? Geestelijke vaders die zijn er meer om te vermanen. Maar die geestelijke moeders zijn er om te troosten. Om je aan hun hart te drukken. Dat is een kostbaar goed. Nou, wat ik eigenlijk gedaan heb. Is jullie vertellen over het vrouwelijke element in de gemeente. Je vindt het in de Heer Jezus zelf. Je vindt het in God in vele opzichten. Je vindt het in de gemeente als geheel. Die vrouw is, maar ook voortdurend nieuwe leden van de gemeente voortbrengt als moeder. En ook de geestelijke moeders in de gemeente. Echt, we hebben aan het vrouwelijke niet tekort. En misschien mag ik een oproep doen. En je hoeft nog niet eens zoveel ouderen te zijn om al een generatie onder je te hebben. Ik herinner dat mijn jongste zoon een keer met een andere jonge man bij me op bezoek kwam. En voor mij als oude kerel waren het allebei twee hele jonge kerels. Totdat ik me realiseerde dat ze 20 jaar verschilden. En dat mijn zoon voor die jonge man een geestelijke vader was. Dat was zo'n rare ontdekking. Maar 20 jaar is natuurlijk al genoeg om iemand als geestelijke vader te zien. Ik heb geestelijke vaders gehad die voor mij ook heel belangrijk zijn geworden. Ik moest ook volwassen worden en eigenlijk dus dat ze dan in die zin niet langer nodig hebben. Dat moet je er ook bij zeggen. Je blijft niet altijd van hen afhankelijk, dat is niet gezond. Maar ze waren er wel als geestelijke vaders en geestelijke moeders. En vraag je eens af, zou ik zo'n roeping hebben? Om een geestelijke vader, nou ja, vanaf vandaag van al, een geestelijke moeder te zijn. Zullen we het bij de Heer brengen? Kan Hij daarin voorzien? Dank u wel, trouwe God, onze Vader. We noemen u Vader, maar alles wat moederlijk is, dat is ook in u te vinden. We hebben daar zulke mooie voorbeelden van gezien. En daar danken wij u voor. Hoe oud we ook geworden zijn, soms kunnen we nog echt als een kind in de armen van moeder kruipen om troost, bemoediging te vinden. Troost, als de dingen niet meer zo gaan als we het gewend waren. Als we geliefden verliezen, troost nodig hebben. Het is bij u, Vader, die ook onze moeder wil zijn. Dank u daarvoor. Maar help ons ook om zelf geestelijke vaders en moeders te worden. Als je 40 bent, kun je dat al zijn. Dank u wel daarvoor. Dat in elke gemeente nu niet alleen maar broeders en zusters hebben, maar ook geestelijke vaders en moeders. Die voor de jongeren van grote betekenis kunnen zijn. Een jongere is ook maar betrekkelijk. Als je 60 bent, kan je nog een geestelijke vader hebben die 85 is. Dank u daarvoor. Ik bid u voor 2 categorieën van mensen die ik aangesproken heb, Heer. Ik bid u voor hen die verdriet hebben. Die troost nodig hebben. Door de omstandigheden van het leven waarin ze zich bevinden. Sinds kort, maar misschien ook wel heel lang, veel langere tijd. U geeft dat ze die troost bij u weten te vinden. U bent klaar, uw armen zijn uitgebreid. Heer, geef ze de kracht en de genade en de bereidwilligheid om in die armen te kruipen. En ik bid voor die andere categorie. Van hen die op een leeftijd zijn gekomen dat ze al lang een geestelijke vader of moeder zouden kunnen zijn. Heer, geef dat verlangen in het hart van diegenen die ook werkelijk daarvoor bijzondere kwaliteiten van u ontvangen hebben. Geef dat ze er zijn voor de jongeren. Die bemoediging, onderwijs, maar ook troost en begeleiding nodig hebben. Heer, we zulke mensen wakker maken. Ze zijn er vast al in deze gemeente. Maar misschien mogen het er nog meer zijn. Het is alles van u. Dank u daarvoor. We leggen het in uw handen. Dank u voor uw woord. Zegen het aan onze harten. En wees met ons ook in het verdere van deze dag. Amen. Amen. Nou moet ik weer van